Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, Chris, daar zijn we dan. Even, maar dat lag aan mij, of eigenlijk aan mijn luchtvaartmaatschappij. Zoals jij, je hebt eerder dit jaar natuurlijk ook al eens een keer een rant gehad, hè, tijdens de podcast, maar nu ben ik aan de beurt. Maar goed dat we elkaar op deze manier kunnen spreken. Maar ik zit nog in Milaan en jij zit lekker in het zonnetje.
Ja, maar wel op mijn kantoor, dus ja.
Ja, oh, je deed net de raam even dicht. Ja.
Nou, ik deed de schuifpui ietsje dicht, maar dat maakte heel veel lawaai, hoorde dat? Ja. Normaal. Maar ook, ja, welke vliegtuig... hallo allemaal, goeiedag. Welke vliegtuigmaatschappij vlieg je?
KLM, en ik zou om kwart voor zeven vanmorgen vliegen. Ja. Dus ik had een hotel bij de luchthaven hier en ik had om 16:30 de wekker gezet. En toen keek ik op mijn telefoon, toen zag ik dat door technische problemen mijn vlucht was vertraagd tot minimaal 2:00 vanmiddag. En toen heb ik gelijk KLM gebeld en ik zei, ik zag dat er om 10:50 nog een vlucht was, dus daar ben ik gelijk opgezet. Dus dat is wel netjes, maar zit ik hier op de grond tegen de muur aan, want ik moest een beetje een rustig plekje opzoeken, maar het is weer gelukt.
Ah, oké, maar dan hebben ze nu wel echt een probleem en daar kan natuurlijk niemand wat aan doen. Maar wat ze ook heel veel doen de laatste tijd is gewoon echt vluchten er tussenuit halen. En die boek je dan, en dat vind ik echt niet oké, dus die boek je. En dan beslissen ze gewoon van oké, luister, dus we doen in plaats van 4 vluchten, dan gaan we er gewoon in 1 keer met 2 of 3 doen. Ja, en dan sta je daar. Want dat had ik de laatste keer. Dat vond ik, was ik echt niet amused. Want
op de dag zelf.
Mijn zoontje kreeg een diploma-uitreiking. En dan plan je eigenlijk alles een beetje op het laatste moment, wat ook wel risky is natuurlijk. Begrijp ik ook wel. Nou, tenminste, ik had nog 4-5 uur over dat ik op tijd aan zou komen. Maar dan beslissen ze gewoon dat ze gewoon 1 vlucht minder gaan doen. Weet je? Want dat weten ze natuurlijk ook al op de zondag als je op de maandag vliegt. En dan weten ze ook op de zaterdag dat ze dat bedenken. Dan gaan ze niet op maandagochtend doen om 9:00. Gaan ze niet die beslissing nemen als je vlucht om 10:00 is. En dan kan je geen kam meer op. En dat vind ik echt niet oké. Weet je? Ik vind het oké als er een probleem is, dan kan niemand wat aan doen. En de veiligheid staat voorop. En daar heb ik ook absoluut geen probleem mee. Maar ik heb echt problemen ermee dat ze gewoon al van tevoren weten dat ze gewoon een vlucht eruit gaan doen. En dat gewoon, en dan gewoon 2 dagen niks laten horen of een dag. Dat is niet oké.
Okay. Nee. Maar van achter, dus als ik wat haperend klink of wat slechter klink, dan weten jullie waar het op komt. Ook nog even een melding van huishoudelijke aard. Want we hebben vorige week een prijsvraag gedaan. Heel veel reacties gekregen. De winnaar daarvan maken we over 2 weken bekend. Hè, van het petje van Max Verstappen. In de volgende podcast, want ik heb geen idee wie ik... Ik heb nog niks gezien, dus dat komt door vakanties en ziektes bij ons op de redactie, denk ik. Maar ik heb geen idee hoe ik iemand nu moet trekken, maar dat komt over 2 weken. Maar als goedmakertje...
Erik, dat kan je niet maken. Ik geef net een genadeslag bij KLM.
Ja, maar ik kan er niks
van. Gaan wij amateuristisch over 2 weken de uitslag komt.
Als goedmakertje heb ik nog wel een mooie Alfa Romeo pet, special edition, de Monza edition. Dus die geven we over 2 weken ook weg. Dus,
super. Dat verzacht de pijn alweer. Dat is goed teken.
Ja. Nou, en Max Verstappen won, dat is geen verrassing meer. Maar de 10e op rij, dat is natuurlijk gewoon hoe je het went of keert. Ook al heb je niks met records, statistieken, noem maar op. Maar het is natuurlijk wel gewoon een uniek moment in de Formule 1-historie. Ook in de Nederlandse sporthistorie. Kijk jij daar dan ook zo naar? Zit je dan ook nog met een speciaal gevoel voor de buis zondag?
Ja, maar we wisten natuurlijk allebei wel dat het zou gaan gebeuren. En je ziet gewoon hoe betrouwbaar die auto's zijn geworden. Het valt bijna niet meer uit. Nou oké, we hebben natuurlijk een Alfa Tauri gehad die wat problemen had met Tsunoda. Maar als je gaat kijken, natuurlijk van het hele weekend zie je natuurlijk gewoon dat Max gewoon eigenlijk in alle snelle, of tenminste alle bochtenwerk gewoon de bovenhand had. En dat hij gewoon veel sneller was dan de rest. Je merkte gewoon dat Ferrari echt voor die topsnelheid ging. Hè? Zoals bijvoorbeeld Williams. Daar hadden ze veel van geleerd van vorig jaar. Dat hebben ze gezien, hoe dat werkte. Nou, dan weet je dat de Ferrari ook wat meer mechanische grip heeft als de Williams. Hè. Beter in het remmen, beter in het accelereren. En ja, die hebben gewoon alles op alles gezet om gewoon op low downforce. Ja, die hebben gewoon al een kaart erop gezet. En dat werkte bij Sainz. En dat werkte ietsje minder bij Leclerc. Ja, en dan zie je gewoon dat hij. Dat Max gewoon in de race zoveel over heeft, weet je wel. Alleen dan merk je gewoon dat op de rechte stukken. Je zag hoe moeilijk het was die eerste 10, 16 ronden. Voordat hij er echt voorbij kwam. Maar ja, als je dan gaat kijken dat hij dan zo'n race wint. Ja, weet je, 10 overwinningen. Het is eigenlijk wel gewoon. Het is en blijft gewoon echt uniek natuurlijk. Dat wij gewoon een Nederlander hebben. Die gewoon zo succesvol is in de Formule 1. Dit is en blijft iets gewoon apart.
Ja. Ik herinner wat vragen. Je begon over Ferrari, hè? Van zowel Haikas als van Ralf. Beetje min of meer dezelfde vraag. Of Leclerc niet wat harder moet zijn en moet eisen dat Sainz misschien aan de kant gaat of zijn plek opgeeft toen hij werd ingehaald door Verstappen. Omdat Sainz natuurlijk al veel van zijn banden had gevraagd. Uiteindelijk wordt Sainz natuurlijk gewoon derde, hè, voor Leclerc. Maar denk je dat Leclerc anders wat meer de druk erop had kunnen zetten bij bijvoorbeeld een Perez in ieder geval?
Ik was wel weer verbaasd. Hè? En we hadden vorig jaar natuurlijk met z'n allen zoveel commentaar, of in ieder geval heel veel analisten, hoe het er allemaal vanaf ging bij Ferrari. Ik vind dat er eigenlijk weinig veranderd is, om heel eerlijk te zijn. Laten we nou eens eerlijk zijn. Chaotische pitstops, nou, we hebben gezien bijvoorbeeld in Zandvoort. Chaotische overleg door de boordradio, wie wel of niet voorop mag zijn. Ik bedoel, het is eigenlijk heel duidelijk. Ik vond Carlos Sainz verrassend snel dit weekend. Maar hij had het gewoon goed voor elkaar. Zat lekker in zijn vel blijkbaar. En had hij een klein beetje de overhand over Leclerc. Maar als we heel realistisch kijken, is natuurlijk 90-95% de sneller is natuurlijk Leclerc. En daar moet je wel een beetje als team gaan op focussen. En ik vind persoonlijk dat ze gewoon heel veel tijd verliezen in zo'n race. Als je bijvoorbeeld kijkt bijvoorbeeld in zo'n eindfase met Leclerc. Net wat jij zegt. Ja, dat is gewoon voor mij not done. Want dan moet je namelijk alles het maximale proberen te zorgen dat je je posities behoudt. En ik vond gewoon echt dat Leclerc echt gigantisch werd opgehouden. En het is zo makkelijk als team zijnde eventjes stuivertje te wisselen. En het is alleen maar beter voor beide. Ten eerste is het beter voor Leclerc, want die had iets meer snelheid in zijn auto op bepaalde momenten in het begin van de race. Toen Verstappen er voorbij ging. Het moment bijvoorbeeld na de pitstops met Perez was hij ook gewoon een stuk sneller als Sainz op dat moment. Ja, en dan merk je dat ze niet omwisselen. En aan de ene kant kan je zeggen, oké, chapeau, hè, hij laat ze racen. Hij doet geen teamorders, want ik bedoel, het kampioenschap is zo ver weg. Aan de andere kant was het natuurlijk mooier geweest als Ferrari 2 en 3 was geweest op het podium. Dan kan je altijd nog natuurlijk de Max Factor kan je natuurlijk noemen, dat die moeilijk te verslaan was. Maar je hebt in ieder geval wel Perez verslagen. Ja, dan merk je gewoon dat hij te lang erachteraan blijft hengelen. En dan verbrand je van je eigenlijk je eerste coureur de banden achter je tweede coureur. Ja, dat is gewoon balen. En dat was gewoon niet nodig geweest, naar mijn opinie.
Ja, Ralf die zei trouwens ook dat hij een van de vraagstellers dat hij ons beluistert vanaf het eerste uur. Dus als dat leuk om te horen. Hij moest wel wennen aan jouw kritische houding, Chris. Maar hij moet steeds vaker toegeven dat je gelijk hebt gehad. En nu merkt ik zelfs dat je wat humor hebt. Ik weet niet waar hij dat dan vandaan op, maar leuk om te horen, denk ik. Voor jou.
Ja, wel leuk, dankjewel. Ja. Dankjewel, Ralf.
Ja. Waar denk je dat ik de meeste vragen over heb gehad? Over iets wat op de baan gebeurde of erbuiten?
Ik heb echt geen flauw bedoel. Heb ik iets gemist daarbuiten?
Heb je dan niks meegekregen van de uitspraken van Mercedes? Eerst van Lewis Hamilton en gisteren nog van Toto Wolff over Verstappen?
Nee, helemaal niks meegekregen. Nee, ik zal je vertellen. Ja, ik kon niet mijn zender kijken. Dus ik heb er helemaal niks van. Ik heb er niks van meegemaakt.
Ja, maar ik had Telegraaf.nl of zo. Dat sla je gewoon.
Nee, ik ben een beetje klaar met jouw verhalen. Dus ik heb dat altijd. Wel zo'n periode waar je gewoon even een maandje even niks wilt lezen van jou. En dan hap, dan ga je weer. En dat is die zomerstop, die zat er nog steeds.
Ja, dat had je in principe de zomerstop kunnen doen, wou ik zeggen.
Ja, maar vertel.
Nou ja, kijk, Hamilton die gaf een beetje een sneertje aan Verstappen door te zeggen dat hij altijd veel betere teamgenoten heeft gehad dan Verstappen heeft gehad. Daar reageerde Verstappen zaterdag bij ons bij de Nederlandse pers op zijn wijze op van ja, misschien is Hamilton een beetje jaloers. Want bij Mercedes zijn ze toch altijd nog een beetje aan het prikken. En zondag na de race zei Toto Wolff, die werd natuurlijk ook weer gevraagd naar dat record van Verstappen. Zei die, ja, records, dat is eigenlijk, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Dat is leuk voor Wikipedia, maar dat leest toch niemand. Ik snapte niet wat hij daarmee bedoelde, want volgens mij leest Wikipedia, wordt juist heel veel mensen gelezen. Maar het komt allemaal een beetje. Ik moet wel eerlijk bij zeggen, Toto is vaak ook heel positief over Verstappen. Ik was vorige week, heb ik ook nog even gesproken in Zandvoort op zaterdagavond. Alleen die sneertjes om de tussendoor, dat is wat mij betreft niet nodig. Moet ik zeggen dat het ook andersom ook wel is gebeurd. Hè? Dus komt die hatenij tussen Mercedes en Raboel, dat is toch nog steeds enorm aan de hand. Wat vind jij ervan?
Ja, daar zit zoveel haat en nijd van beide kanten. Dat is ongelooflijk. En ik dacht eigenlijk dat het er niet was. Maar ik was continu weer van... Hey, je hebt een klein kind daar op de achtergrond. Heb je de hele family meegenomen?
Heb je het over?
Ik hoor allemaal geluiden op de achtergrond. Kinderen.
Ja, dat heb je als je op een vliegveld zit. Ergens rock en roll in de hoek.
Moeten die kinderen in de school op 4 september op maandagochtend?
Nou, ik vraag me de Italianen sowieso af. Als je 11 uur s'avonds bij een restaurant zit, zie je al die kinderen ook nog rondlopen. Of die überhaupt echt een keer slapen. Maar goed,
ja, is ongelooflijk. Ga door. Oké, om terug te komen. Nee, het verbaasde mij ook in Zandvoort, toen ik bij beide teams ook was en met wat mensen had gesproken, dat daar nog zoveel haat en nijd zit. Het is ongelooflijk. Die kunnen dat bijna niet loslaten van het seizoen in 2021... wat zo gespannen was. Waar alles op alles werd gezet om ja, zowel Red Bull hun coureurkampioen te worden, zowel Mercedes hun coureurkampioen te laten worden. En dat zit blijkbaar nog zo ongelooflijk... daar zit zo'n haat. Het is ongelooflijk. Ik kan me gewoon niet voorstellen. Maar dat is er nog steeds. Dat gevecht wat er nog tussen die beiden is. En kijk, ja, net wat jij zegt, weet je wel, Red Bull die doet daar ook in mee. Kijk, die Dr. Marco, die horen we niet vaak. Maar als je die hoort op de Duitse televisie en op de Oostenrijkse televisie, worden we er ook niet echt vrolijk van. Die blijft maar lekker prikken met het mesje van hem.
Ik moet wel zeggen, zo van Toto en van Hamilton, om het dan in zo'n weekend dan weer toch niet te kunnen laten. Hè, dan denk ik, joh, je weet dat er weer headlines van komen, hè, dat is ook logisch. Maar echt gepast vind ik het niet. In zo'n weekend
Maar Erik, het is wel de realiteit. Laten we eerlijk zijn, Perez komt er gewoon niet bij. En de enige die gewoon in het vaarwater kan komen van Max, zou bijvoorbeeld een Lewis zijn, zou een Norris zijn, zou een Russell zijn en misschien een Leclerc. Kijk, dan heb je wel een hele andere situatie. Dan moet ik nog steeds zeggen dat ik denk dat Max nog steeds de bovenhand heeft. Dus dat gaat waarschijnlijk weinig veranderen. Maar jij weet net zo goed als ik, als een coureur veel meer druk erop krijgt, hè, dan bezwijk je soms wel eens. Ja, en dan heb je wel eens een probleem. En dan merk je in een qualifying dat er veel meer druk op je staat. En dan is de vraag natuurlijk of je nog wel dezelfde prestaties boekt. Dus aan de ene kant, kijk, weet je, het is die coureurs zijn er natuurlijk om elkaar ook wakker te houden. En ik kan me best voorstellen als jij een heel seizoen rijdt waar je 7-voudig wereldkampioen bent en waar je oppermachtig was met een auto, dat je redelijk gefrustreerd raakt natuurlijk als gewoon een ander team continu maar gewoon de beste blijft. En als je ook geen vooruitzicht hebt dat de auto beter wordt dit seizoen, ja, dan kan ik me best voorstellen dat die twee nog wel eens een sneertje naar elkaar mogen geven. Maar de realiteit is wel dat hij wel gelijk heeft. Ik bedoel, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar Bottas. Bottas was wel een goede qualifier. Ik weet niet wat er de laatste tijd is gebeurd met Bottas. Maar dat is natuurlijk echt gewoon dramatisch hoe die iets doet. Ik vind dat Joe het beter doet als Bottas. Dat is voor mijn opinie. En Russell is natuurlijk ook wel echt een serieuze vechter. Dus weet je, kijk, als je gaat kijken naar teamgenoten van Hamilton in het verleden. Ja, dat vind ik toch wel serieus. Bijvoorbeeld een Alonso die naast hem heeft gereden. Hè, dat gevecht. Bottas, goede qualifying. Een drama in een race, maar een goede qualifying. Weet je, die je continu wakker houdt, op het scherp, een beetje scherp houdt voor de qualifying. En dan Russell. Russell is ook gewoon echt een serieuze vechter. Ja, dan heeft hij wel stiekem het puntje. En of je het leuk vindt of niet leuk vindt, ja, dat is wat anders. Ik bedoel, Max zegt ook wel eens wat over Lewis, weet je wel. Merkt ook wel eens dat het een sneertje is, weet je wel. En dat mogen we niet zeggen, ja, weet je wel.
Natuurlijk wel, maar ik vroeg het zaterdag aan Verstappen. Want ik zei, ja, het is dan wel weer leuk dat jouw oude teamgenoot, je eerste teamgenoot in de Formule 1, dat die juist pol pakt na zo'n uitspraak. Alleen toen moest hij een beetje zuinig lachen. Toen dacht ik, nou, of hij gaat zeggen, ik ga er niks over zeggen, of hij gaat toch even wat zeggen. En hij gaf eigenlijk precies op zijn Verstappen antwoord. Ja, dat waardeer ik dan ook wel weer. Je kan ook je verre van houden. Maar goed, hij geeft ook een beetje tegengas. Ik vind het ook wel weer Maar Bart, daar moet je... links die vraag aan jou is, ben je nog steeds van mening dat Toto Wolff een gentleman is?
Ja, weet je, je kan je nog steeds voordoen of dat je een gentleman bent, maar dan kan je nog steeds links en rechts nog wel wat kleine, hè, via de achterkant nog wat kleine setjes geven, sneertjes geven, ga zo maar door. Dat zijn ze gewoon allebei, ze zijn gewoon beide gefrustreerd. Maar als ik dan moet kiezen tussen Christian Horner en Toto Wolff, ja, dan vind ik dat Toto Wolff wel meer skin in the game heeft. Ja, dat betekent gewoon dat hij wel meer risico neemt met een Formule 1 team. Hè? Dat hij daar de aandelen in heeft. En dat je natuurlijk je job eigenlijk nog groter is. Nog meer werk moet verschaffen als bijvoorbeeld een Horner. Horner is natuurlijk gewoon in dienst. Weet je, staat gewoon, heeft gewoon een contract. Waar hij alleen maar aan het team kan werken. Dat is natuurlijk gewoon wel een andere wereld. Hè? Ik bedoel, Toto moet en aan het team werken. Ja, beslissingen nemen, maar ook is hij natuurlijk eigenaar van het team. Dus hij moet ook nog het team zo sturen dat hij natuurlijk wel in de Formule 1 kan blijven. En dat hij de juiste keuzes ook maakt. En dat is voor Christian Horner wat makkelijker, omdat hij alleen maar één job heeft. Dus gewoon alleen maar het team te runnen. En ja, dus het is wel gewoon een andere verhouding. Ik vind gewoon persoonlijk, vind ik de manier waarop Toto Wolff interviews ingaat en hoe die politiek gezien een beetje probeert te drukken. En ik zie daar wat meer in natuurlijk. Hè? Hoe hij probeert bepaalde antwoorden te forceren. Bepaalde beslissingen te forceren. Via goed politiek alles te spelen. Vind ik hem meer clever als bijvoorbeeld een Horner. Een Horner kan wel eens gewoon uit zijn slof schieten. En dat maakt het gelijk een beetje onprofessioneel soms. En dat zie je ook in zijn nek. Weet je, dan wordt hij helemaal rood. En ja, dan begint hij om zich heen te slaan. Ja, natuurlijk. Nee, ook wel. Maar er zijn natuurlijk alleen maar een paar van die momenten die bij mijn Netflix waren. Ik heb ze niet gezien, maar ik heb natuurlijk wel die stukjes gezien. Maar...
Nee, maar ik denk dat we het allebei mee eens zijn dat we Wolff in de omgang, als je tegenkomt, dat we hem aardig vinden. Je weet ook nooit of het allemaal echt is. Horner had trouwens vlak een half uurtje voor de race ook nog tijd om mee te spelen in een scène in die Brad Pitt film. Dus dat is ook een grap gewoon op de grid. Dat is ook weer typisch Formule 1 dat gewoon kan, hè. Gewoon dat in het voetbal of zo zou je dat toch niet zien. Dat de trainer van Real Madrid een half uur voor het begin van de Champions League wedstrijd nog even meespeelt in een film. Ja, Horner die stond trouwens een half uur voor de start van de race. Of de oorspronkelijke start van de race ook nog gewoon even mee te spelen in een scène voor die Brad Pitt film. Ja, dat is eigenlijk ook ongelooflijk. Dat is ook een typisch Formule 1. Dat kun je toch niet voorstellen dat de trainer van Real Madrid bijvoorbeeld een half uur voor een Champions League wedstrijd nog even als een acteur daar rondloopt. Maar ik denk niet dat Horner heel erg overtuigd moest worden om mee te spelen voor een rolletje. Wat denk jij?
Dat is een goede vraag. Die ga ik niet beantwoorden. Dan weet je zelf wel het antwoord.
Maar ik vind het zo raar.
Geen zin dat ik elke keer onder die bus wordt geduwd voor jou.
Nee, maar ik vind het ook wel een leuk beeld, weet je wel. Dat je gewoon een half uur voor zo'n race. Kijk, alles staat natuurlijk klaar. En de teambaas geeft ook interviews. Hè. Dus ook niet dat hij dan heel iets nog belangrijks moet doen. Dus het was wel een leuk beeld. Hij moest dan een teamlid van dat fictieve team, van die film, moest hij dan wegsturen omdat hij bij de auto stond te kijken van Verstappen. En die moest hij dan net doen of hij hem wegstuurde, weet je wel. Dan moest dan ook nog een paar keer over. Ja. Ik vond het wel een grappig beeld. Maar goed.
Ze hebben zelf ook gemerkt natuurlijk. Kijk, hun grootste markt waar ze nu mee bezig zijn is echt alleen maar Amerika. Ja. Want daar zitten gewoon de kijkers. En daar zit ook het geld. En daarvoor zijn ze daar ook helemaal op gefocust. Dat zie je ook aan de tijden natuurlijk waar de race nu plaatsvindt. Het wordt steeds ietsje later. Dat komt omdat gewoon Amerika dan wakker wordt. En dat Netflix, dat heeft er gewoon gigantisch bij geholpen. Dat Netflix is gewoon echt een succesformule geworden. En dat heeft ervoor gezorgd ook dat al die andere races nu komen.
Je ziet dat, dat heb ik eerder ook al gezegd. In ieder geval in mei was het zo dat de laatste 25 sponsordeals die Red Bull heeft gesloten, 20 daarvan waren Amerikaanse partijen. Dus dat zegt natuurlijk veel.
Ja,
en dan moeten we nog voor de eerste keer naar Las Vegas gaan later dit jaar. Wat vond je van de race? Want we hebben in ieder geval, ik had wel zoiets van, natuurlijk werd Sainz geholpen door die topsnelheid van de Ferrari. Maar hij liet wel zien dat hij toch wel wat ballen of cojones heeft in het Spaans. Eigenlijk hebben we dat de laatste weken niet echt gezien. Of de laatste maand. Dat veel coureurs, als ze bijvoorbeeld voor Verstappen stonden of bij hem in de buurt stonden, toch zich snel overgaven. Omdat ze hun eigen race niet wilden vergooien op die manier.
Nee, ja, hij heeft een geweldige race gereden. Kijk, op een gegeven moment vroeg hij gewoon te veel voor zijn banden. Waardoor hij dus gewoon als in elkaar zakte de prestaties. Maar gewoon het gevecht in de beginfase van de race was natuurlijk geweldig. Als je gaat bekijken hoeveel rondes die eigenlijk Max opgehouden heeft. Ja, en dan eigenlijk toch een klein een blokkerend wiel. Wat heeft voor gezorgd dat hij natuurlijk te wijd uitkwam in de chicane in de eerste bocht. Dat hij zich niet zelf goed kon opleiden in de tweede bocht om uit te accelereren. Want dan maak je die bocht eigenlijk heel krap, eigenlijk scherp. Waardoor je niet kan rollen. En je hebt geen rolmoment meer. Ja, dan merk je gewoon dat Max hem er gelijk, gewoon daarop focust op die exit. En dat hij hem wel goed oplijnt. Ja, dan merk je dat hij er gelijk naast zit. Ja, dan kan hij hem gewoon eruit remmen. Maar op zich, ja, chapeau voor Carlos. Hoe lang hij dat vol heeft gehouden. Jammer dat hij niet nog langer vol kan houden. En waar ik wel een beetje van baalde, was gewoon die aansluiting van Leclerc. Ik weet nou niet gewoon wat de tactiek was van Leclerc. Hè. Kon hij het gewoon niet bijhouden? Of waren er gewoon momenten waar het team zei van je moet banden sparen? Ik weet niet precies hoe of wat. En dat was wel gewoon jammer. Want als bijvoorbeeld Sainz het nog iets langer vol kon houden, dan kon je natuurlijk iets met strategie doen. Hè? Met de undercut en al dat soort dingen allemaal. En dan kon je er weer voorkomen. Dan hadden ze bijvoorbeeld Leclerc er weer voor kunnen laten komen na de stop. Hè? En dan hadden ze geforceerd ook Max naar binnen moeten brengen. En dan had je wel elke keer weer een hele andere race gehad. Weet je? Dan kom je meer in die tweede fase van de race waar je er met tactiek iets kan doen. Ja, en dan merk je gewoon dat weer niet lukte. En dan op een gegeven moment, dan krijg je weer eigenlijk een beetje een rommeltje in het team. En dat is dus gewoon niet beter geworden. Dan krijg je het moment dat Max er voorbij gaat. En we hebben het net eigenlijk ook over gehad. Dan merk je gewoon dat die communicatie er daar weer niet is. Omdat gewoon iemand geen beslissing neemt. En dan kan je zeggen, ja, ze kunnen lekker racen. Ja, dat racen, dat kan je straks ook nog doen. Aan het eind van de wedstrijd kan je de plaats weer teruggeven. Maar dan moet je gewoon het maximale uit de prestaties halen. En als je dan een mogelijkheid hebt, omdat Perez nog ver achter ligt, om tweede en derde te worden, en met elkaar op te trekken met die DRS open, dan had je misschien de mogelijkheid gehad dat natuurlijk Perez wat langer nodig had gehad om bij die twee te komen. En wat gebeurt als je langer nodig hebt, meer rondes nodig hebt, heb je ook meer slijtage op de banden. Dat betekent ook dat hij iets minder sterk is. En dat vond ik wel gewoon jammer. Daar baal ik wel van. En dan vraag ik mezelf af, wat is het voordeel van de wissel? En natuurlijk heb je als teambaas meer tijd nodig. Maar ik geloof gewoon niet dat dit nou gewoon de juiste stap is geweest. Maar ja, dit is typisch weer Ferrari. Als het resultaat slecht is, dan moet er een kop rollen. In plaats van te gaan werken aan de toekomst. En een beetje meer een basis te creëren en hier blijf je gewoon alleen maar angst creëren naar zo'n team, dat als het niet goed gaat, dat je eruit gedonderstraald wordt.
Ja, het waren in ieder geval mooie gevechten, ook met Perez daarvoor. Ook een aardig gevecht was natuurlijk Hamilton tegen Piastri. En Edwin vraagt, ja, zijn tijdstraf eigenlijk in veel geval niet de verkeerde straf? Of kun je niet beter een positiestraf geven? Dus bijvoorbeeld als je een aanrijding veroorzaakt, 3 posities terug in de uitslag. Nu krijgt Hamilton een tijdstraf van 5 seconden die hem uiteindelijk totaal geen pijn doet.
Ja, en het was gewoon echt duidelijk een fout van Lewis Hamilton. Weet je, dit zijn van die momenten waar je een klein beetje frustratie hebt in de auto. Omdat je al een paar keer geprobeerd hebt om er voorbij te komen. Dan word je er in principe bij de chicane een beetje afgeduwd. Dan raak je als coureur zijnde, een beetje word je een heet hoofd als het ware. Je hebt een beetje agressie krijg je erbij. Een mix daarvan, van die twee. Frustratie en agressie. Ja, en die mix, die zorgt ervoor dat je eigenlijk dingen doet wat gewoon stom is. Want kijk, als je gaat bekijken aan het einde van de race. En je gaat kijken wat hij dan deed, weet je wel. En het uitremmen bij bocht, 4 volgens mij aan mijn hoofd, hè, die chicane. De tweede chicane. Ja, weet je, dan komt hij gewoon veel te veel, wilt hij gewoon de ideale lijn pakken. En dan schat hij gewoon helemaal compleet verkeerd in. Het had ook fout af kunnen lopen. Hij had gewoon ook gelijk omgesweeperd kunnen worden en met zijn neus gewoon frontaal de vangrail in kunnen gaan. En was het afgelopen geweest. Dus het was gewoon echt een fout. En als je mij gaat vragen over die straffen, ja, weet je, het is, ik word echt moedeloos van die straffen. Ik word echt moedeloos van die track limits. Het is echt idioterie. Want als je gewoon die track limits gewoon laat, ja, dan is voor iedereen namelijk gewoon precies hetzelfde. En dan heeft namelijk niemand er ergens last van. Want iedereen gaat over hetzelfde.
In een situatie als deze snap ik wel wat Edwin bedoelt, want het is wat jij zegt een duidelijke fout van Hamilton. Piastri heeft er veel last mee, want die moet nog een pitstop maken, die heeft schade. Valt ver terug en Hamilton die eindigt gewoon de positie waar hij zou eindigen.
Ja, maar dus, Hamilton heeft geluk gehad dat hij gewoon alles, dat hij toch eigenlijk nog wel een redelijk goede strategie heeft gehad. Hè? Hij zat wel te mekkeren weer door de radio en te stomen. Maar dat is gewoon de persoon, Hamilton, die houdt er gewoon van om gewoon te communiceren met Bono op dat moment. Maar als je daar terug gaat kijken, dan was het echt een goede strategie. Want hij had echt veel meer over dan de rest van het veld op die mediumband. En was ook een stuk sneller, waardoor hij die aansluiting kon vinden bij Russell. Want hij verloor redelijk veel in de beginfase. Maar hij maakte dat allemaal goed op die eindfase. En gelukkig heeft het hem gelukkig gehad. Net wat jij zegt, hij heeft er eigenlijk weinig last van gehad. Omdat hij gelukkig 7 seconden kon wegrijden.
Ja, even terug naar Red Bull. Want Twan die vraagt, klopt het dat Red Bull door de grote voorsprong al bezig is met de ontwikkeling van de auto voor 2024? Zeker. Dat zijn ze al een tijdje. Er komt in Singapore nog een laatste pakket aan upgrades. Dus de volgende race is een klein pakket. Dus een paar nieuwe onderdelen. Het zal niet heel veel zijn. Maar natuurlijk, daar ligt de focus al heel lang op het volgend jaar. Maar dat zal voor de meeste teams inmiddels wel gelden. Hè. Dus het is al september. En veel teams bij Ferrari hebben ze al aangekondigd dat ze het concept ook flink op de schop gaan gooien. Dus als je daar nu pas mee gaat beginnen, dan ben je veel te laat. Maar Red Bull heeft natuurlijk, wat Mercedes ook jarenlang heeft gehad, natuurlijk wel de luxe. Die enorme voorsprong al vanaf het begin van het seizoen, dat zal heel snel de focus hebben kunnen verleggen. Toch? Dat is de luxe die je hebt dat je zo dominant bent.
Ja, en je moet natuurlijk ook oppassen als Red Bull zijnde. Je wilt natuurlijk niet al alles laten zien. Dus de vraag is natuurlijk, als je nou zo oppermachtig bent in zo'n Formule 1 seizoen, dan wil je natuurlijk niet al laten zien natuurlijk wat nog meer in de pijplijn zit. Want dat kan ervoor zorgen natuurlijk dat de rest natuurlijk allemaal kan afkijken. En kan kijken hoe en wat ze allemaal gedaan hebben. En welke filosofie ze hebben. Want ik noem het maar filosofie in plaats van gewoon stomweg te kopiëren. Want dat werkt vaak niet. Je moet de filosofie begrijpen en snappen. Wil je zo'n snelle auto bouwen? En als jij natuurlijk zo'n voorsprong hebt en je bent oppermachtig, waarom zou je dan nog met upgrades komen om te laten zien welke richting en welke kant je nog op kan gaan? Hè? Dan geef je eigenlijk te veel prijs. Dus ik persoonlijk denk dat zolang, ik geloof, dat is mijn opinie, ik geloof 100% dat daar al upgrades liggen. Die zijn allemaal al klaar. Die liggen gewoon in het magazijn. En die gaan ze pas brengen als ze gewoon voelen bij bepaalde races dat ze gewoon ingehaald gaan worden. Of dat de concurrentie dichterbij komt om nog zoveel mogelijk races te winnen dit seizoen. Maar zolang natuurlijk gewoon de concurrentie nog die afstand heeft, gaan ze dat niet op de auto zetten. Want ja, waarom zou je je geheimen laten zien?
Ja precies. Wil je nog iets over deze race kwijt? Of gaan we alvast even vooruitkijken naar Singapore? Want daar krijg ik ook nog wat vragen over.
Nou, waar ik verbaasd was, en dat vond ik eigenlijk wel positief voor Max zijn, is natuurlijk als je gaat kijken in de vorige races, de geschiedenis van het jaar 2022, 21, 20, ga zo maar door, 19, zag je eigenlijk dat in P2, de positie nummer 2, altijd, uitgezien is, altijd een slechte start heeft gehad. Altijd. Mm-hmm. Dus omdat het daar natuurlijk gewoon vies is. Hè? Daar rijdt niemand. Dus daar heb je gewoon wat meer stof. Hè? Wat meer viezigheid daar liggen. Wat minder rubber. Dus de start is gewoon altijd heel erg slecht daar. En als we dan de start hebben. Toen ik de start heb geanalyseerd. Natuurlijk toen ik hem zag ook. Ja, had Max eigenlijk daar weinig last van. En had Carlos eigenlijk best wel veel geluk. Dat hij hem toch wel snel redelijk snel naar rechts kon sturen. Waardoor hij Max kon ophouden. Maar daar vond ik persoonlijk bijvoorbeeld weer dat Leclerc zich heel erg inhield. Want dit was de race waar Max zijn verlies moest nemen in een gevecht. Dat merkte je gewoon 100.000%. Dit was de eerste race, of misschien de tweede, in de geschiedenis dat ik gezien heb waar Max terughoudend was. Want dat heb je namelijk nooit bij hem. Nee, maar dat is echt zo.
Dat doet hij dit jaar toch heel vaak? En vorig jaar ook, dit jaar ook in Silverstone gezien. En nog, wat was ook weer met, was het vorig seizoen met Russell en Hamilton? Of was dat begin dit jaar? Ik weet het niet eens op mijn hoofd. Maar we zien nu toch juist bij heel veel races dat hij wat inhoudt. Omdat hij weet dat hij ze een paar rondes later, in dit geval was het in een ronde 15, dat hij ze wel inhaalt. Dat zien we toch juist heel vaak.
Nee, maar je hebt, dan heb je situaties gehad, bijvoorbeeld in Silverstone, heb je met een heel breed circuit te maken. En dan kan je het proberen, weet je wel, rechts, links, weet je wel, dat soort dingen. Maar hier zag je bijvoorbeeld echt, ook met de situatie. Maar ook, daar draait het niet om, want dat is later, met Carlos Sainz, dat ik merk gewoon dat hij daar heel voorzichtig is. Maar dat moeten de coureurs ook weten. En daar nam Leclerc geen gebruik van.
Dat is de realiteit. Dat Leclerc daar veel meer al in had gegaan.
Ja, juist, dus dat zijn
er. Hij weet natuurlijk ook dat Verstappen daarin in gaat houden. Dat hij ook niet alles gaat geven daar.
Iedereen wist dat Verstappen natuurlijk. Weet je, we kunnen allemaal hele mooie verhalen vertellen over dat hij er niet mee bezig is. Maar iedereen wil het in de geschiedenisboeken. Iedereen wil op Wikipedia staan. Hij is daar ook mee bezig. En als hij er niet mee bezig is, is het team er vol mee bezig. Want dat hoor ik van GP, van iedereen. Dus iedereen weet dat dit de momenten zijn. En dan heb je ook nog eens een keer een omslag bij Max. Dat hij zegt, oké, hier, ho, stop en niet verder. Dan ramt hij hem er gewoon in. Dus, maar die is er nog niet. Ja, dus dit is het moment voor Leclerc en voor Sainz niks te verliezen. En Leclerc liet het gewoon liggen. Want hij had daar een moment waar hij gewoon echt naast Max hem kon remmen. En hem er gewoon in die eerste chicane ertussen kon planten. Net zo'nzelfde geval als dat je met Lewis hebt gehad en Max. Daar had Leclerc gewoon kunnen komen. En dan had je zo'nzelfde situatie gehad als Max en met Lewis. Ja, en dan had ik willen weten van oké, wie zat er dan fout? En wie zit er dan goed? En dat is waar ik zeg van oké, daar heeft Leclerc met Ferrari gefaald. Ondanks dat hij gewoon wel een kwalificatiebeest is en hij vecht en ook door de race, hè, het gevecht met Sainz, dat ik onnodig vond. Dat ik had gewoon, als ik het team was geweest, dat ik gewoon had ik gewisseld en kijken wat er gebeurt. Hè, om te zorgen dat die Perez niet voorbij kwam. Dus daar baalde ik persoonlijk van. Hè, want dat zijn de momenten waar je het kan doen als Ferrari zijnde. Eindelijk waar je een beetje competitief bent, kan je het laten zien. Ja, en dat gebeurde niet. En dat vond ik gewoon slecht. Hè, ook in die beginfase. Nou, en dan en de rest van de race moet je heel eerlijk zeggen. Ja, weet je, het was meer gewoon elkaar allemaal volgen. Er waren wat mooie acties. Ik vond bijvoorbeeld dat Alpine wel redelijk weer teruggevochten had. Hè, van achteraan weer redelijk naar voren is gaan rijden. En die echt tegenvielen. En dat vond ik eigenlijk wel weer raar. Want hoe goed ze het in Silverstone deden met hun pakket. Wat redelijk veel lange rechte stukken heeft. Hoe slecht ze het deden in Monza. En dan kan je er van uitmaken, is natuurlijk dat die auto, die McLaren, gewoon supergoed is in die high-speed bochten. Ja, dat ze daar mega sterk zijn met hun nieuwe upgrade die gekomen is. En die heb je bijna niet in Monza. Monza is meer doodremmen, chicane. Je hebt een paar bochten waar je iets meer, weet je wel, snelheid hebt. Maar dat is zo weinig dat je daar... Dat je dit weekend echt goed hebt kunnen zien waar dan het sterke punt was van McLaren. Maar het is ook wel weer tegenovergesteld weer. Want als je dan gaat kijken bijvoorbeeld naar Hongarije waar ze erbij stonden.
Ja, precies.
En dat is ook weer langzame bochten. Dus daar zat gewoon totaal geen logica in waarom hun prestatie zo slecht was.
Nee. Dat is
zo mooi om te analyseren.
Dat is het mooie verhaal eigenlijk bij de meeste teams. Ook als je een weekend dat Mercedes het goed voor elkaar heeft, of Ferrari of McLaren. En ze hebben het vaak niet voor elkaar. Dat je het juist wel als ze verwacht dat ze zelf ook een beetje denken van hoe kan dat nou? Hè? Dat spreken ze zelf ook vaak uit. Dat ze niet echt de vinger erop kunnen leggen hoe dat nou komt. En dat maakt het denk ik nog frustrerender. Als je geen duidelijke aanleiding of geen duidelijke aanwijzing hebt, dat lijkt me juist heel moeilijk als team. Als je precies weet waar het er komt, dan kun je daar makkelijk aan werken. Maar nu heb je niet echt. Nu heb je heel veel vraagtekens. En dat het enige team dat niet heeft dit jaar is Red Bull natuurlijk.
Ja,
dus dat geeft natuurlijk ook veel rust.
Ja, en dat is een beetje de nieuwe wereld, de nieuwe generatie auto's die er zijn. Je merkt gewoon dat echt heel belangrijk is dat die auto's echt goed af te stellen. Dus, en dat ze echt heel. Gevoelig zijn van een tiende van een millimeter dat ze eraf staan. Je ziet ook dat Red Bull gewoon bijvoorbeeld het enige team is die gewoon dag en nacht bezig is. Die alle tijd van de hele wereld nemen om die auto, weet je op die poos, allemaal, weet je echt perfect af te stellen. Weet je met die lichting. Dat helemaal echt gewoon op de tiendes van de millimeters dat ze ermee bezig zijn. De andere teams hebben dat misschien al gedaan in de fabriek. Hè, dat ze dat minder doen. Kan zijn. Ik heb geen flauw idee. Maar je ziet dat de focus bij Red Bull daar veel meer op legt.
Ja.
Wie ik ook eigenlijk nog wel een veer in zijn reet wil steken is Lawson. Ik vind dat hij het gewoon supergoed gedaan heeft. Je merkte gewoon ook in de qualifying. Hij stond dicht bij Tsunoda. Nou is het een circuit waar je ook dichter bij elkaar staat. Maar hey, luister eens, met de kilometers die misschien een paar keer gereden in een Formule 1 auto. Niet te vergelijken met andere coureurs die veel meer gereden had. En dan in Zandvoort zo instappen en dan gewoon cool blijven en de race uitrijden. Want dat was het belangrijkste voor hem, zoveel mogelijk kilometers te maken. Heeft hij supergoed gepresteerd in Monza hier dit afgelopen weekend. Oké, 11e, jammer genoeg net geen puntje. Ja, maar hij heeft wel heel goed gepresteerd.
Ja, eenmaal eens. Maar even naar Singapore tot slot. Over 2 weken de volgende race daar, waar Verstappen in ieder geval nog geen kampioen kan worden. Maar dat wist al voor afgaat aan deze race. Marco Binnens bijvoorbeeld vraagt, wat verwachten jullie daar van Max en Red Bull? Want ik moet wel zeggen, Helmut Marco sprak ik gisteren, die zei ja, als we die race winnen, dan denk ik echt, ben ik echt wel vertrouwen in dat we alles kunnen winnen. En Max zei ook van ja, Singapore denk ik voor ons is heel lastig. Of heel lastig, maar lastiger. Die verwachten toch veel van Ferrari, zeker in de kwalificatie. En je weet natuurlijk, als je daar goed kwalificeert, of als je slecht kwalificeert, laat ik het omdraaien, dan heb je gewoon bijna geen uitzicht op de overwinning. Gezien de inhaalmogelijkheden daar. Dus denk je dat dat de mogelijkheid is voor de andere teams, bijvoorbeeld voor een Ferrari, om Red Bull te verslaan?
Ja, en waarom ik dat denk, en dat is mijn analyse, is natuurlijk dat circuit is natuurlijk niet zo agressief als andere circuits. Hè, dat asfalt, dat vreet niet zoveel aan de banden als bijvoorbeeld een Zandvoort, of ga zo maar door. Dus dat betekent dat de warming-up procedure langer duurt. En je merkte eigenlijk vorig jaar ook dat Max het gewoon niet goed voor elkaar had daar in Singapore. Het werd eigenlijk een beetje een rommeltje, vooral toen het ook een beetje ging miseren. Een klein beetje ging regenen. Dus als het ergens is, ook net zoals Zandvoort. Kijk, we hebben eigenlijk al 3 Grand Prix gehad. Of tenminste 2 Grand Prix gehad waar het veld al dichter bij elkaar staat. En dat heeft te maken met het karakter van het circuit. Dus Zandvoort. Ja, want anders zit jij weer bovenin met
te hijgen
natuurlijk.
Verschrikkelijk.
Dus je hebt Zandvoort gehad. Als je gaat kijken naar de qualifying, dan ligt het behoorlijk dicht bij elkaar. Oké, Max was daar wel in die laatste outing wel weer geniaal. Dat deed natuurlijk wel weer een beetje pijn. Maar als je gaat kijken naar alle sessies tot en met de qualifying, was het redelijk dicht bij elkaar. Monza zag je dat de Ferraris gewoon supergoed voor elkaar hadden qua afstelling. Die hebben ze gewoon echt perfect gedaan. Low downforce, waren gewoon super competitief. Mooi gevecht in de qualifying, by the way. Ik denk het mooiste gevecht van het hele seizoen, als je dat ziet, hoe dat allemaal bij elkaar staat. Kijk, en dan heb je Singapore. Ja, dat is toch een circuit, weet je wel, waar die auto minder grip heeft, gewoon in het algemeen. Ja, en Max wil gewoon altijd een sterke voorkant hebben. Die wil dat voelen. Die wil als hij instuurt gelijk direct dat er wat gebeurt. En ik heb het gevoel dat dat circuit, het karakter daarvan, dat hem niet geeft. En dan merk je dat hij altijd, ja, dan altijd een paar stapjes weer achteruit moet doen. Aan de andere kant, we hebben ook races gezien in het verleden waar hij het moest opnemen tegen de 2 Ferraris met Vettel en met Raikkonen, die wat extra vermogen hadden, wat extra benzine toevoer kregen, waardoor ze iets harder liepen op de rechtstukken. Daar stond hij er ook goed bij, op derde, op de grid. Dus, of tweede zelfs nog uit mijn hoofd, volgens mij.
Ja, maar dat was in 2017, ja, met die sandwich bedoel.
Ja, dus op dat opzicht, weet je, het is nog niet een circuit waar je zegt van het ligt hem niet. Maar ik denk dat
dat misschien wel mogelijk. Ik denk dat hij wel heel erg gebrand is, want hij heeft hem nooit gewonnen. En zoveel races zijn, ook alleen circuits zijn er niet meer waar hij nooit gewonnen heeft.
Ja,
en als hij heeft natuurlijk vorig jaar een enorme baalweekend gehad.
Ja, en het positieve is, Erik, is gewoon dat hij gewoon. Die Red Bull is nou niet dat je zegt van een wauw kwalificatieauto. Hij is pas een wauw kwalificatieauto. Als hij die echt die temperatuur van die banden onder controle heeft, weet je wel. En dat het circuit lekker agressief is. Maar wat één ding die Red Bull is gewoon, het is een dodelijk apparaat in de race. Met een combinatie van Max. Want ik bedoel, als je dan gaat kijken naar Perez, dan zeg je van ja, weet je wel, die zitten gewoon niet bij qua rondetijden. En in Monza heb je natuurlijk wel een circuit waar je weinig fout kan doen. Maar dat, die merk je merkt gewoon dat hij dat mist.
Ja, nee, duidelijk. Ik denk dat we er wel zijn. Ik ga zo mijn vliegtuig halen. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Zit jij bij Singapore bij Viaplay? Of word je daar wel uitgenodigd?
Ik weet niet, ik moet nog mijn agenda krijgen. Of hier is mijn kalender van waar ik wel en waar ik niet zit nog.
Ja. Oké, okay, nou, ik ben ook lekker thuis. Dus ik werk vanuit huis, dat ik ga wel naar Japan. Lekker. Ik heb ze omgedraaid. Dus met pijn in het hart, want ik vind Singapore een erg leuke race mee te gaan. Maar ik wilde ze niet allebei doen. En de kans is natuurlijk nog steeds dat Verstappen in Japan zijn eerste kans krijgt. om kampioen te worden. Ik denk dat de kans zo klein is, maar het kan wel. Dus dan wil ik daar toch wel bij zijn. Maar goed, het kan ook pas in Qatar gebeuren of in Austin. Qatar zou het zelfs op zaterdag kunnen gebeuren met de sprintrace. Dat zal Max ook erg leuk vinden.
Ja, dat is ook niet verkeerd dan, hè? Nou, ik hoorde wel dat er extra mensen van Viaplay daar naartoe gaan dan. Dat hoorde ik wel, ja. In ieder geval in de race waar die kans heeft.
En Viaplay gaat niet naar Singapore en Japan. Niet commentatoren. Ging natuurlijk wel wat cameramensen, maar niet commentatoren.
Ah, oké. Okay.
Dus dan weet je dat ook weer. Stel dat je ze tegenkomt op de werkvloer, dan ben je niet verrast. Chris, bedankt voor je tijd. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. De Max Verstappen-pet nogmaals wordt over 2 weken verloot. Nogmaals excuses voor onze professionele aanpak. En we zijn er over 2 weken weer dan naar de Grand Prix van Singapore. Chris, bedankt weer.
Dankjewel luisteraars en Erik, goede vlucht jongen.
Jo, dankjewel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.